Geliefde gemeente, gasten, luisteraars via kerkradio en internet, hartelijk welkom in deze dienst op de vierde Lijdenszondag. Voorganger is ook vanmiddag dominee Westraat uit Kapelle Biezelingen. De schriftlezing komt opnieuw uit het Nieuwe Testament en vanmiddag uit Markus 3, vers 7 tot en met 19. En het thema is weer naar school. Naar aanleiding van Markus 3, vers 13 tot 19. Vanmiddag zijn er de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande woensdag hebben we onze jaarlijkse biddag. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De diensten beginnen om 2:30 'smiddags en om 7:00 'savonds. 7:00 in verband met de avondklok. Voor de middagdienst van aanstaande woensdag wordt wijk 3 uitgenodigd en voor de avonddienst wijk 4. De uitnodigingen kunt u morgenavond tegemoet zien. Voor volgende week zondag 14 maart, zijn 's morgens de leden van wijk 5 uitgenodigd en 's middags de leden van wijk 6. Deze uitnodiging ontvangt u aanstaande vrijdagavond. Vandaag is het ook de diaconale zondag. De diaconie wil op deze diaconale zondag aandacht vragen voor de herberg. Daar is vanmorgen ook voor gebeden en voor gedankt. Meer informatie ziet u op de zondagsbrief. Als gebedspunt wil de diaconie het volgende onder uw aandacht brengen. We mogen danken voor de creatieve manier waarop in allerlei wijken wordt gezocht om met elkaar in contact te blijven. Vanuit de diaconie vernemen wij mooie geruchten hierover. Mooie dingen zijn inmiddels ontstaan. Tegelijkertijd willen we ook bidden voor zowel ouderen als gezinnen, als jongeren, die in onze gemeente juist in deze periode vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen. Schroomt u niet om contact te zoeken met ons als diaconie, of als u signalen ziet, meld u dat. Daar willen we vanmiddag dus ook voor bidden. De collecten. Er zijn vanmiddag 3 collecten. De eerste collect is voor de diaconie, de herberg. De tweede is voor de kerkelijke kas de varenden, de mensen op het water, op de scheepvaart. En de derde collecte is bestemd voor het bouwfonds. We kunnen de collecte overmaken op de bekende wijze. We gaan samen hier luisteren en thuis kunt u meezingen als inleiding op deze eredienst de schoolpsalm, psalm 77, vers 8. En namens de kerkenraad wens ik jullie, u en hier thuis, in de kerk of elders, een rijk gezegende eredienst toe.
Onze hulp en onze verwachting, die is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Genade, barmhartigheid en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vanmiddag gaat het over naar school gaan en dan wel bij de Heer Jezus leerling zijn. Over die school en over dat onderwijs zingen we ook vanuit Psalm 25, het vierde vers. 25, vers 4. Laten wij ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. In antwoord daarop zingen we op Psalm 86, luisteren we naar het vijfde vers, al de heidenen door uw handen, en het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden en de Heer vragen om de leiding door zijn geest. Heere almachtige en getrouwe God, ook op deze middag mogen we weer samenkomen in uw huis, samenkomen online rondom uw woord. En we denken nog wel eens terug aan een jaar geleden, toen er de laatste zondagse eredienst was, dat we met z'n allen in de kerk konden zitten en voluit konden zingen. Hoe gewoon leek dat? Hoe verleidelijk kon het zijn voor de een of de ander om misschien eens een dienstje over te slaan? Maar heren, nu we een jaar terugkijken, beseffen we misschien wel met schaamrood op onze kaken, des te beter, meer dan ooit, hoe bijzonder die zegen is. Dat we elkaar mogen ontmoeten. En dat we mogen zingen. En dat we uw naam mogen verkondigen. En mogen horen over die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten behouden worden. En dat we die naam mogen bekendmaken in deze wereld. Publiekelijk. Zeker hier en daar schuurt het wel eens. Rond de kerk, rond politieke partijen die uw naam hoog houden. Dan botst het met de wereld. En toch hebben we nog alle vrijheid om te getuigen. En om publiekelijk te verkondigen dat er in u geen onrecht is. Heer, we danken u voor die gelegenheid. En we bidden u, wilt u ons steeds weer aangrijpen, opdat wij die gelegenheden aangrijpen. Opdat wij erbij zijn als uw woord opengaat. Als we de gelegenheid krijgen om u beter te leren kennen. Opnieuw. Steeds meer. Misschien ook wel voor het eerst. Het is toch zo, Heer, dat als we ernaar verlangen om bekeerd te worden, om verlost te worden, dat de beste plaats die we kunnen zoeken onder uw woord is. Dat we dan in de werkplaats van de Heilige Geest zijn. En dat het ons aan te rekenen is als we daar geen gebruik van maken en als we ledig de beurt in ons voorbij laten gaan. Heer, zo dank u voor de gelegenheid en we danken u voor de ontmoeting met elkaar in de kerk. We danken u dat we ook de techniek hebben om online met elkaar verbonden te zijn met het grootste gedeelte van de gemeente. Wellicht ook gasten. En we bidden voor elkaar. Heren, u hebt ook vanmiddag een verkondiger gezonden. Wanneer u wilde en waar u wilde. En Heer, u doet dat in uw verkiezende liefde om zondaren tot u te brengen. En Heer, wilt u dat vanmiddag ook doen. We zijn niet zomaar bij elkaar gekomen, maar in uw naam. In geloof en vertrouwen dat u werken wilt. En dat de levende stem van uw woord nog even krachtig is als op de eerste dag van de schepping en toen uw Lazarus uit het graf liep. Heer, wil u ook vanmiddag zo werken. Wil u dan zijn, Heer, met hen die u nog niet kennen? Wil u hun hart vernieuwen? Wil u zijn met hen die wankelen ten dode? Die misschien op punt staan om af te haken? Heren, hou vast. Grijp vast uit genade. Door uw trouw. We bidden u voor hen die verlangen om meer te leren kennen van u. Die zoeken naar zekerheid. Wil u ons funderen op de ene rots, Jezus Christus. En ons houvast geven in uw woord en uw beloftes. We bidden u voor uw volk dat ze verder mogen worden onderwezen op die hogeschool van uw geest. Dat ze nog meer geschikt worden gemaakt om tot eer van u te leven. En dieper worden doorgeleid in uw waarheid. We bidden u voor de gemeente. We bidden u voor de kerkraad. Voor meneer Van Rey en zijn gezin. Alle die dierbaar zijn. Heer, we dragen de gemeente nu op, ook als ze in de tijd van op afstand met elkaar meeleven, creatieve wegen zoekt om dat te doen. Dank u wel, Heer, voor die gelegenheden. We willen u danken voor de mooie dingen die zo ontstaan. Tegelijk komen we ook bidden of u ons open ogen wil geven voor hen waar het kraakt in hun geloofsleven, in hun psychisch bestaan, in hun lichamelijk bestaan. Waar dan ook, heren, wil u geven dat elkaar ook daarin nabij mogen zijn. Wil u zijn met hen die vastlopen of die dreigen vast te lopen. U bent de God bij wie uitkomsten zijn. Wil u het ook in deze tijd laten merken en ons er zo doordragen. We willen samen bidden voor de jongens en meisjes die een jaar van hun nog maar zo korte leven al hebben meegemaakt, waarin ze op afstand van de kerk zijn. Geef, Heer, dat het geen afstand tot u zal betekenen, maar wil u hen krachtig naar u toetrekken, juist ook hen, zo jong als ze zijn, dat deze tijd voor hen niet tot schade zal zijn. Bewaar hen daarin voor de listen van de boze, maar geef dat ze u mogen zoeken en u mogen vinden. Geef het ook, Heer, aan onze jongelui, dat ook zij in deze tijd waarin zoveel makkelijke prikkels op hen afkomen, de moeite zullen nemen om de Bijbel te lezen, om de dienst mee te beleven, om elkaar te zoeken en u te zoeken. Heer, wil u ook hen staande houden en bij u vasthouden. We bidden dat ook voor ons allen. Ook al is misschien de moeite van het leven of de ouderdom veel energie, veel aandacht vraagt. Als er veel aanvechtingen komen. Ouder worden maakt het geloven niet altijd makkelijker. Integendeel. Heer, wil u ook dan geven dat ervaren mag worden in de ouderdom, dat u ook dan dezelfde blijft naar uw belofte. Dat u draagt van de wieg tot onze aardse, laatste aardse rustplaats. Heer, we bidden voor ons land, voor onze overheid. Wat een kritiek is er van alle kanten. Maar wat zijn er ook moeilijke knopen door te hakken. Wat is er veel wijsheid nodig. We bidden voor onze overheid dat we ook in een stil en gerust leven u mogen dienen. In het bijzonder denken we aan die broeders en zusters die vanuit de gebondenheid en uw woord ook willen meeregeren, willen helpen leiding te geven aan het werk van de overheid op allerlei manieren. Vervul hen met uw Heilige Geest. Heer, we bidden voor hen die werkzaam zijn in hulpverlening, dienstverlenende beroepen, in de zorg, in de beveiliging, leger en politie, de brandweer. Ook zij krijgen soms te maken met veel tegenstand. Geef hen kracht, geef hen ook wijsheid en liefde om juist uit uw naam hun werk te mogen doen. Heer, er is eigenlijk te veel om op te noemen, om samen voor te bidden. Maar ze dragen we heel uw kerk, ook wereldwijd, aan u op. Maar Heer, wil u ook heel dichtbij komen vanmiddag. Zoals u hier in de kerk of rond de uitzending bij elkaar gekomen zijn. Heer, dan wordt het ook heel persoonlijk. U kent onze namen, ieder van ons, onze omstandigheden, onze harten. Wil u in uw genade ons zo nabij komen dat we als het ware onze naam horen noemen. En mogen zeggen, de Heere heeft tot mij gesproken. Wil u zo ook uw dienaar vanmiddag gebruiken, een stem geven om te spreken en de leiding door uw geest. Bewaar ons voor de boze. Hoor ons gebed en verheerlijk uw naam. Zo bidden wij u om Christus wil. Amen. Laten we samen gaan lezen uit Gods woord, Markus 3, vanaf vers 7 tot en met 19. Daarna zingen we uit Psalm 100, luisteren we naar het tweede vers. Psalm 100, vers 2, dat we gelezen hebben uit Markus 3. Dan beginnen we te lezen in vers 7. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee. En hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over de Jordaan. En ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die gehoord hadden wat voor grote dingen hij deed, kwam naar hem toe. En hij zei tegen zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij hem moest blijven vanwege de menigte, opdat ze hem niet verdringen zouden. Want hij had er vele genezen, zodat allen die aandoeningen hadden op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. En telkens wanneer de onreine geesten hem zagen, vielen zij voor hem neer en riepen: U bent de Zoon van God. En hij gebood hun streng en met klem dat zij niet bekend zouden maken wie hij was. Dan komt ons tekstgedeelte. En hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde, en zij kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn en om hen uit te zenden om te prediken en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven. Simon gaf hij de naam Petrus en verder Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus. Aan hen gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent, en Andreas, Filippus en Bartholomeus en Matthäus en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus en Simon Cananitus en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Het tekstgedeelte voor de verkondiging vanmiddag is uit Markus 3, vanaf vers 13 tot en met vers 19. Dus vanaf de woorden: en hij klom de berg op. Na de verkondiging luisteren we naar Psalm 95, vers 3 en vers 4. Gemeente van onze Jezus Christus. Ongetwijfeld zijn ook hier afgelopen week de scholen weer begonnen. Ja, toch? Ik zie, mijn meisjes niet gelijk knikken, maar klopt dat? De scholen weer begonnen? Ja, oké, dan heb ik het goed. Mooi, nou, ja, bij ons is het alweer een week of twee terug. En ja, het verschilt soms een beetje per persoon, hè? Maar de meeste mensen, heb ik het idee, vinden het toch wel weer leuk om naar school te gaan. Want normaal gesproken wordt wel eens een beetje gemopperd. Maar als het zo lang duurt, dan ga je toch wel missen. Gewoon bij elkaar zijn, gezellig. Niet via een schermpje de les volgen, dat is toch wel lastig. Maar gewoon in het echt. Even gezellig bijkletsen in de pauze enzovoort. Nou ja. Ik denk dat zelfs mensen die normaal gesproken niet zulke fans van school zijn, het misschien nu toch wel wat leuker vinden. Nog niet iedereen kan weer naar school. Sommige mensen die studeren, die zijn nog niet zo ver. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die al lang van school af zijn. En helemaal geen ambitie meer hebben om naar school te gaan. En toch, als we lezen vanmiddag uit Gods woord, dan worden we allemaal geroepen om weer naar school te gaan. Niet de lagere school gewoon, of middelbare school, of een van de hogere school, maar de school van de Heer Jezus. Om een leerling te zijn van Hem. Nou, daarover gaat het vanmiddag. Weer naar school, en dat is dan voor de jongens en meisjes, voor de jongelui, voor de ouderen tot de hoogbejaarden aan toe. Dat geldt eigenlijk voor iedereen die het woord hoort. Weer naar school. Wat zou daarmee bedoeld worden en wat staat je dan te wachten? Nou, om daarover te hebben, willen we dus luisteren naar Markus 3 vanaf vers 13. Drie gedachten: de roeping van de leerlingen van de Heer Jezus, de taken die je krijgt als leerling van de Heer Jezus, en tenslotte de namen van de leerlingen. Dus weer naar school en we letten op de roeping, de taken en de namen van de leerlingen van de Heer Jezus. In eerste plaats de roeping. Misschien heeft iemand die een beetje kritisch meeluistert nu al denkt, roeping, dat woord past niet helemaal in het rijtje als het gaat over school. Want normaal gesproken geef je jezelf op voor een school. De ouders misschien, die kijken om zich heen, welke scholen zijn er. Wat past er bij de identiteit, wat past er bij de opleiding die je zoekt. Waar zijn die scholen? En dan meld je jezelf aan. Scholen waar je nog een paar hobbeltjes moet nemen, voordat je er zomaar op zit. Ja, maar in elk geval, je meldt jezelf aan. Op de school van de Heer Jezus is het precies andersom. Als hij zijn leerlingen roept, dat lees je heel kort gezegd in vers 13, want in dit gedeelte gaat het over zijn roeping van zijn eigen 12 discipelen, zijn eigen 12 leerlingen. Hij klom de berg op en hij riep bij zich wie hij wilde. Dat valt wel een beetje op, want als je dit hele stukje leest, we hebben er wat meer versen voor gelezen, dan zie je in het begin dat er Jezus geen gebrek lijkt te hebben aan toehoorders. Moet je eens kijken, vanaf vers 7 en 8, wat een massa mensen, een grote menigte uit Galilea, Judea, Jeruzalem, Idumea, en noem het allemaal maar op, en nog een paar andere streken. Allemaal mensen die hem willen horen. Alleen er staat bij, ze willen vooral ook wel eens meemaken wat hij gaat doen. Met andere woorden, veel mensen die geloven op de Bijbelbelt of in de grote gemeente. En daar wordt een spiegel voor gehouden. Het betekent niet dat het ook allemaal kinderen van God zijn. Dat het ook allemaal echt leerlingen van de Heer Jezus zijn. Zelfs niet in deze tijd. Vandaar dat er ook staat dat de Heer Jezus, nadat hij zeker tot hen gesproken heeft en veel wonderen gedaan heeft, er zullen er ook bij geweest zijn die veranderd zijn van nieuwsgierige toehoorders in werkelijke leerlingen, maar dat je daarna leest dat de Heer Jezus zich terugtrekt. Hij gaat de berg op, vers 13, hij zoekt de eenzaamheid op, om die 12 leerlingen die dicht betrokken zullen zijn met zijn rondwandeling op aarde, om die apart te gaan roepen. Voor het zover is, zo kun je ook lezen in andere evangeliën, brengt hij eerst de nacht door in gebed. Wat bijzonder is dat Jezus, de Zoon van God, de wijsheid van voor de wereld er was, als hij een belangrijke zaak moet doen, dat hij dan bidt. Morgen zagen we het ook voor het wonder. En dat mag ons als gewone mensjes ook zeker aansporen om bij belangrijke beslissingen en taken die we te doen hebben, altijd het aangezicht van de Heer te zoeken in gebed. Vergeet dat niet. En zo na een nacht van gebed gaat de Heer Jezus zijn discipelen roepen. En dan staan er dus die woorden, na al die menigte die als het ware om hem heen gedromd hebben, Hij riep bij zich wie hij wilde. Dus de Heer Jezus kiest er inderdaad bepaalde mensen uit die hij wil roepen. En dan vraag je je af, waarom heeft hij nou die leerlingen geroepen? Ja, het is volgens mij al een tijdje geleden dat jullie gymles gehad hebben. Maar als je gymles hebt, of op straat misschien een spelletje doet, en twee groepen die kiezen elkaar uit, teamplayers om mee te doen, en dan worden natuurlijk als eerste de beste gekozen. Het is best een beetje spannend als je er onderdeel van bent, van ja, wanneer zullen ze mij kiezen? Op wat voor grond gaan nou de Jezus 12 leerlingen uitkiezen? Zou dat zijn dat hij de allerbeste uitkiest? Dat hij die leerlingen uitkiest waarvan hij al weet, die zullen de meest vrome leerlingen zijn? Die hebben speciale talenten, of die zijn zo makkelijk in de omgang of iets dergelijks? Bij sportclubs spreek je dan over scouts. En die komen dan kijken of er heel getalenteerde mensen zijn. En die worden eruit gepikt. Is het zoiets? Ja, daar staat hier helemaal niks over. Maar als je verderop leest in de evangelie en je leert die discipelen kennen, dan zie je wel dat het er echt niet om gegaan is wat zij in zichzelf meebrengen. Dat zou ook strijden met het evangelie. En we zeggen dan met onze belijdenis, de Heer Jezus, de Heer, neemt altijd de redenen uit zichzelf. Dat is zo'n mooie oude uitdrukking, maar die is belangrijk om die vast te houden, want dat zegt iets kostbaars. De Heer neemt de reden uit zichzelf, niet uit ons. Maar het zijn redenen van liefde. Het zijn redenen van genade. Het zijn redenen die iemand die geroepen wordt tot het evangelie, die er niet eens lief krijgt, iemand misschien zelf niet eens zal zien, die zal zeggen, Heer, waarom ik? En uit de Heer dan als het ware antwoord, omdat ik je lief gehad heb met een eeuwige liefde, daarom. Het zijn redenen die niet ons groot maken, maar die de Heer groot maken. Dat betekent ook dat we in de dienst van Gods Koninkrijk niet gekozen worden op grond van onze bekwaamheid, maar op basis van de keuze van de Heer worden mensen bekwaam gemaakt om hem te dienen. En dat betekent voor mensen die onbekwaam zijn in zichzelf een woord van een machtige hoop en houvast. De Heer roept tot eer van zijn grote naam. En als je daarop in mag gaan, als je hem zo mag volgen, dan gaat het niet om ons, maar dan gaat het om hem. Hij riep bij zich wie hij wilde. En als je dan verder leest, want die zin gaat nog verder, dan staat er ook bij. En ja, je zou er, als je het zo leest, haast overheen lezen, maar het staat er. En zij kwamen naar hem toe. Hij riep wie hij wilde en zij kwamen naar hem toe. Hij kiest vrijmachtig, maar hij kiest niet vrijblijvend. Als hij roept, dan is het niet van, heb je er misschien wel eens aan gedacht? Om de Jezus te volgen, lijkt het je iets? Zullen we er eens met elkaar een dialoog over beginnen of zo? Geef het in overweging. Het is een roeping, het is een bevel. Petrus, kom achter mij. Matthäus, volg mij. Dat klinkt als een bevel, en dat is het ook. Een bevel, in eerste plaats van geloof en bekering, maar ook een bevel om hem te volgen. En dat bevel klinkt zo krachtig, en op dit punt raakt eigenlijk de geschiedenis van vanmiddag die van vanmorgen, en waar het ging over de Jezus die Lazarus uit de dood roept. Het is niet alleen vrijmachtig, maar het is ook almachtig. De Heer roept, en typerend is dat zijn stem zo sterk is dat hij ons grijpt in ons hart. En als dat gebeurt, je moet wel gehoorzamen. Je kunt niet anders. Daar zorgt hij zelf voor. Allen die de Vader mij gegeven heeft, zegt de Jezus ergens anders, die zullen tot mij komen. Je zou in dit kader ook kunnen spreken over de verkiezing. Dat wordt nogal eens een keer tot een probleem gemaakt. Maar we hoeven het niet tot een probleem te maken, want het heeft ook iets van het evangelie juist in zich. Ik kan in een paar zinnen niet de hele evenwichtigheid van de Dordtse leerregels samenvatten. Maar als je dit vers zo leest, hè? Hij koos uit, hij riep bij zich wie hij wilde en zij kwamen naar hem toe. Zou je het dan heel simpel zo mogen zeggen? De Heere roept ernstig. De Heere roept je en hij meent het, ook vanmiddag. Iedereen die hier in de kerk zit, iedereen die thuis meeluistert, tot en met misschien wel gasten die nooit eerder de dienst hebben meegeluisterd. Als de Heere vanmiddag jou roept om dit woord te horen, dan heeft hij op het oog. Hij roept je ernstig en welgemeend. En zegt iemand, en hoe weet je dan of je uitverkoren bent? Nou, dat kun je onder andere merken aan wat het losmaakt. Wie die boodschap verwerpt, die is daar volledig zelf verantwoordelijk voor. Die zegt, dat heb ik niet nodig, geen interesse. En je verwerpt er Jezus als jouw redder, als jouw God. Dan is dat jouw keus geweest. En als je nu merkt bij jezelf, maar ik voel me gegrepen. Mijn hart gaat naar Jezus uit, ik heb hem nodig. Ik wil hem vragen, Heer Jezus, wees mijn verlosser, wees mijn Heer, wees mijn God. Dan zegt het woord van God, dat heb je niet voor jezelf. Daar ligt nou iets van die trekking van de Heer in en herken je als het ware aan de reactie iets van het werk van de Heer in je leven. Bekijk het nou eens van die kant. En dan hoor je de roepstem van de Heer in je oor klinken. Kom tot mij. Als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Je Heer roept. Wat een genade is dat alleen al. Kom dan ook inderdaad naar hem toe. Geef antwoord op zijn roepstem. Vanmorgen hoorden we het nog. In Johannes 11, de meester is daar. En hij roept u. Hij roept de jongens en meisjes. Hij roept de mensen in de kerk, hij roept de mensen thuis. Hij roept mij. Hij is daar de meester. Kom. En mocht er nog iemand zijn die denkt, ja, ik weet toch nog niet zeker of die roepstem ook voor mij bedoeld is. Zou ik je dan ook mogen verwijzen, als je gedoopt bent, naar je doop. Heeft toen de Heer niet met diezelfde roepstem en met diezelfde belofte tot je gesproken op naam? Ik zou haar zeggen, hoe durf je te twijfelen als de Heer het zo zegt? Er zijn mensen die blijven een hele lang, leven lang twijfelen. Maar wiens woord trek je dan eigenlijk in twijfel? De meester is daar. En hij noemde je naam. Als je twijfelt, twijfel dan maar aan jezelf. Daar hebben we alle reden toe. Maar niet aan hem. Zo roept de Jezus zijn kinderen. En wie zijn kinderen zijn, zijn ook geroepen om zijn leerlingen te zijn. In die volgorde, maar ook in die samenhang. Hij kwam de berg op en hij riep bij zich wie hij wilde en zij kwamen naar hem toe. Heerlijk evangelie. Misschien moet ik wel iets bijzeggen bij deze 12. Want, jongens en meisjes weten dat, 12 discipelen, 12 leerlingen. Heel bekend. En straks zullen die namen nog wel tegenkomen. Maar er is wel iets ingewikkelds mee eigenlijk. Want aan de ene kant zie je in die 12 leerlingen als het ware het begin van de hele kerk. Ja, 12 natuurlijk denken aan het volk van God. Zoals de 12 stammen. Dat getal is niet voor niks hetzelfde. Dus je herkent altijd direct iets van heel de kerk, van al Gods kinderen in die 12 leerlingen. En tegelijkertijd, ook belangrijk om het te zien, zit er ook iets heel bijzonders in. Juist in deze 12. Weet je waarom? Omdat ze niet alleen, tussen aanhalingstekens, gewoon leerlingen waren. Maar omdat ze ook 12 apostelen waren. En het apostelambt, dat is wel een soort van speciale taak. Een speciale, eenmalige taak die de Jezus gebruikt heeft om zijn kerk te bouwen, een fundament te geven hier op aarde. En die speciale taak, daar hoorden ook speciale bevoegdheden en tekenen bij. Nou, straks komen we er even op terug. Bij bijvoorbeeld vers 15, waar die wonderen genoemd worden. Maar ik verwijs er vast naar dat je in 2 Korinthe 12, vers 12, deze wonderen ziet staan opgeschreven als de tekenen van de apostelen. Ja, dus de apostelen die een heel fundamentele taak hadden, letterlijk en figuurlijk, die kregen ook een bijzondere bevoegdheid om deze tekenen te doen. En dat het een unieke taak is, de apostelen, dat blijkt ook als bijvoorbeeld jaren later Judas wegvalt en er dan niet gezegd wordt, nou in zijn plaats, iedereen is welkom, als de kerk maar groeien mag, ook van God maar groeien mag. Nee, natuurlijk is het zo, maar in die ene plaats van Judas moet iemand gekozen worden. Dat laat zien, dat was echt een afgegrendeld geheel. 12 bijzondere apostelen. Nou, dat brengt ons vast een beetje bij het tweede punt. Van die roeping, vers 13 vooral, gaan we nu naar de taken van de leerlingen. En dan zien we het vooral staan in vers 14 en 15. Wat voor taken, jongens en meisjes, moeten jullie allemaal op school doen? De jongeren. Ja, misschien wel een heleboel online gedaan, hè, de afgelopen tijd. Nou, wij hopen dat alles werkt, dat de wifi het doet, en dat alle programma's werken enzovoort, en de linkjes kloppen. Best ingewikkeld. Maar wat voor taken krijg je nou van de Heer Jezus? We gaan eens even kijken wat er staat. Vers 14. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. En dan stoppen we eventjes. Dit is prachtig, hè? Je hoort over leerlingen van de Jezus. Misschien sommige mensen al verder dachten naar de bijzondere taken en we noemden er al iets van. Maar weet je wat de eerste taak is van de leerlingen van de Jezus? Van de kinderen van de Heer. Om bij hem te zijn. Dit wil ik, Vader, zei de Jezus. Dat allen die u mij gegeven hebt, bij mij zijn. Voor altijd. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn liefde. En dat is de beste plek om te zijn. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, Heer. Dat is leven. Daartoe riep hij hen om bij hem te zijn. Daar is het te doen. Niet bij allerlei dingen die mensen erbij halen, hele systemen die we kunnen bedenken om daarbij te leven. Natuurlijk, je moet over Gods woord nadenken, er valt heel veel over te zeggen. Maar in essentie gaat het om het zijn bij de Heer Jezus. Aan zijn voeten. En wat doe je daar? Ja, als je bij de Heer Jezus bent, dan kijk het beeld en gedachten van Martha en Maria. Jezus op bezoek. Martha die is druk bezig om allerlei dingen te bedienen en te kokorellen. En Maria die zit aan de voeten van de Heer Jezus en ze luistert tot ergernis van Martha. Maar Maria heeft het goede deel uitgekozen. Ze is aan zijn voeten, ze luistert. Ze ontvangt. Dat is bij hem zijn in de eerste plaats dat je staat leert stil te zitten. Leert te ontvangen uit genade. Dat machtige werk van de Jezus Christus, om dat te ontvangen uit zijn hand. Trouwens, Maria en Martha, vanmorgen zagen ze andersom, hè? Toen liep Martha het huis uit en toen bleef Maria zitten, verslagen door haar verdriet. Dus soms wisselen die rollen wel eens een keertje. Maar het gaat erom dat je bij hem bent. Dat is onze eerste taak. Dat gaat aan alle andere taken vooraf. Alle kinderen van God, ook ons als ambtsdragers. En soms zie je de taken op je afkomen. Er is genoeg te doen. En heb je allerlei taken op je lijstje staan. Kun je er heel druk mee zijn. Maar wat is het belangrijk, zeggen we wel eens tegen onszelf, om eerst bij hem te zijn. Want daar moeten we het vinden. Alleen wat we daar ontvangen, kunnen werkelijk doorgaan. En die zijn erbij, het is zo goed. Er is liefde, er is geluk die de wereld zoekt, maar nooit vindt. Daar leer je hem kennen. Daar leer je zijn liefde kennen, zijn genade, zijn wijsheid. Het is een soort werken leren. Om eerst aan zijn voeten te zijn en te zien wie hij is. En wat hij doet en wat hij uitdeelt. Wat hij spreekt. En hoe hij met zondaren omgaat. En alleen als we zo aan zijn voeten gezeten hebben, om te ontvangen, genade op genade, worden we geschikt gemaakt om het ook door te geven. Dus bij hem zijn is de eerste roeping waarmee de Jezus ons en zijn liefde naar ons toeroept. Maar hoe moet je dat praktisch voor je zien? Ik denk even terug aan het online onderwijs. Hè? Dat zullen veel mensen beamen, dat is best wel een drama. He, dan moet je op een laptopje de les volgen. En als dat ook zeker is dat je dat doet en niet intussen met vrienden aan het appen bent of zo, moet je dan ook inloggen. Camera aan, geluid uit, toch? Nou, en dan is de bedoeling dat je de les ook echt volgt. Hoe moet je het voor je zien als je bij de Jezus bent? Hoe gaat het onderwijs in zijn werk? Hoe moet je het voor je zien? Nou, dat is niet iets passiefs. Als je alleen maar je laptop aanzet, dat is passief. Je moet het volgen. En bij de Jezus zijn betekent dat je hem echt zoekt. Je aan zijn voeten bent door te luisteren naar zijn woord. Dat je je Bijbel opent. Dat je de moeite neemt om naar te luisteren, om te lezen. Als je het moeilijk vindt, dan zoek je er wat over op internet. Of je vraagt voor je verjaardag een jongerenbijbel of een HSV-studiebijbel met kanttekeningen. En dan helpt het ook om dat weer te lezen en te begrijpen. Bij hem zijn betekent dat je naar zijn woord luistert. Dat je zijn stem ook beantwoordt door te bidden. Dat je met hem wandelt door het leven. Steeds afvraagt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Neig mijn hart en voeg het samen tot de eer van uw naam. En volgen. Waar je voorgaat in de weg wijst en zegt, deze weg. Essentieel voor de apostelen in het bijzonder, zeg ik er even bij, omdat zij ook apostel waren. Waarom deze? Omdat zij ooggetuigen zijn geweest. En wij geloven niet in een boek, zoals sommige mensen zeggen, een oud boek met verhalen. Krap dat je dat kan geloven, zeggen ze dan. Wacht eventjes, hè. Het is wel even wat meer. Ja, ik geloof dat het Gods woord is, maar ik geloof dat met reden. Want het is een ooggetuigenverslag. En niet zelfs slechts van één ooggetuige, maar van vele ooggetuigen. Een betrouwbaar verslag opgeschreven in die tijd door verschillende mensen. Dat hetzelfde zegt. Dat klopt met de historie. En als het gaat over de Jezus, dan zegt de apostel Johannes, we hebben het met onze ogen gezien, met onze oren gehoord, met onze handen getast. We zijn erbij geweest. Het is maar geen fabeltje. Heel essentieel om bij hem te zijn dus. Het heeft zelfs, als je nog even doorleest in vers 20, haast iets intiems. Zij kwamen thuis. Dan mag je ook lezen, en ze kwamen bij hem thuis, in zijn huis. Hoe mooi is het als je bij hem bent, dat je hem mag volgen waar hij gaat, dat je als het ware bij hem kind aan huis mag zijn. Hij zegt het trouwens ook in vers 35... dat wie de wil van de Heer doet, door hem beschouwd wordt als broeder en zuster en moeder. Zoek hem. We hebben even een punt gezet, maar natuurlijk gaan we verder, want evenzeer als het misgaat als we niet bij hem zijn en gelijk erop uit willen gaan, evenzeer gaat het ook mis als we wel bij de Jezus willen zijn, maar niet door hem uitgezonden willen worden. Het zijn twee kanten van dezelfde zaak. 14. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn en om hen uit te zenden. Dat is het. Bij hem zijn en uitgezonden. Nou, eigenlijk is dat de beweging van de week, hè, zou je haast zeggen. Zeker zo op zondag, dan beleef je dat heel sterk. Bij hem zijn en weer uitgezonden de wereld in. En eigenlijk functioneert je binnenkamer ook zo. Bij hem zijn en weer uitgezonden worden. Ja, dat hoort er ook bij. Ik bedoel, wat heb je aan een briljante leerling die altijd op school blijft? Wat heb je aan een militair die de kazerne niet uitdurft? Of aan een ambulancebroeder die er niet buiten wil met zijn ambulance? De leerlingen van de Jezus worden door hem geroepen om bij hem te zijn, maar evenzeer om uitgezonden te worden in de wereld. Specifiek die 12 apostelen. Geroepen om te prediken, staat er ook in vers 14. Maar dat heeft ook weer iets van het ambt van alle gelovigen. Waarbij die apostelen met apostolisch gezag is, zal wat wij te zeggen hebben in de wereld als het ware direct weerspiegeld moeten zijn door wat Gods woord ons voorgezegd heeft. En toch heeft het iets van prediken. In die woorden van de Jezus voor de hemelvaart, ga dan heen, onderwijst al de volken. Daar zal iedereen die de Jezus wil volgen zich door aangesproken moeten voelen. En wat ik het mooie vind is het woord dat hier staat. Uit te zenden om te prediken. En het woord prediken wat hier staat, dat is een beetje het woord dat ook gebruikt kan worden voor een boodschapper van de koning, een heraut. En waarom zeg ik dat? Omdat er ook mensen als het gaat over getuigen in de wereld onmiddellijk als het ware hun tenen voelen verkrampen. Zeg het dan maar beeldend en denken bij zichzelf, hoe moet dat? En je ziet die discussie zo voor je met je collega. Je denkt al, dan gaat hij dat zeggen en gaat zij dat zeggen. En wat moet ik dan toch bedenken? Maar weet je, als een heraut van de koning wordt uitgezonden om de boodschap van de koning te vertellen, dan gaat het er voor die heraut niet om meningen te peilen of om in discussie te gaan en anderen te overtuigen. Het is zijn taak om een boodschap te brengen. Nou zeggen niet dat als het gaat over de verkondiging van het evangelie in de wereld, dat we niet hoeven na te denken hoe we die boodschap vertellen en dat je niet in gesprek moet gaan met elkaar of met je collega, natuurlijk wel. Maar de essentie is niet dat we hoeven te overtuigen. Die gedachten hoeft ons niet te verlammen. Wij mogen eenvoudigweg verkondigen wie onze rots is. Wie de houvast is van je leven. Wie de liefde is van je leven. Wie je verlosser is. En dat helpt. Om niet te denken, ik moet daar een antwoord op weten, ik moet op alles een antwoord weten. Nee. Eenvoudig de boodschap van de Jezus doorgeven. Wat het voor jou betekent en hoe je het in het woord van de Heer leest. Dat is bevrijdend. Voor jezelf en ook voor die anderen. En zo mochten deze 12 in het bijzonder dan weer aan de basis staan van het Nieuwe Testament. Daarom koos de Heer hen ook uit, in tegenstelling, was al opgevallen bij het lezen, in tegenstelling tot die onreine geesten in vers 11 en 12. En die riepen zijn naam uit, maar die werden in het zwijgen opgelegd. Hij zei als het ware, jullie moeten je mond houden. Ik wil zelf bepalen wie ik roep en wat zij te zeggen hebben. Hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn, om hem uit te zenden om te prediken. En, gaat dus in Hebreeën vers 15, macht te hebben om de ziekte te genezen en demonen uit te drijven. Kijk, daar heb je ze. Die bijzondere tekenen van de apostel. Die als het ware lieten zien dat zij de Heer Jezus direct mochten vertegenwoordigen en in zijn gezag deze bijzondere dingen mochten doen. Een teken dat het koninkrijk van God in Christus gekomen is. Via die tekenen, zieken die worden genezen, demonen die worden uitgedreven, via die tekenen laat de Heer Jezus zien wat zijn koninkrijk doet. Het maakt nieuw, maakt gezond. Het breekt de macht van de boze af en werpt hem uit. En het laat daarmee zien hoe het eenmaal volmaakt zal zijn. Weliswaar zijn deze tekenen naar mij ook wel bijzonder. Toch is iets hiervan als het ware te weerspiegelen in ons leven. Dat de daden die wij als, laat ik maar zeggen, gewone leerlingen van de Heer Jezus, uitgezonden in de wereld, dat de daden die we mogen doen, het leven dat we mogen leiden, als het ware mag onderstrepen wat onze verkondiging is van Christus. Dat ons leven iets gezonds, iets helends ook voor anderen mag hebben. Dat de liefde van Christus, de reddende liefde van Christus, ook door ons heen naar anderen uitgaat. Je zou kunnen zeggen, hier komen de ouderling en de diaken bij elkaar. Hier is de kerk van Christus in zijn taak in deze wereld pas compleet. Om de liefde, de redding van de Heer Jezus, stem te geven, maar ook handen en voeten te mogen geven in alle eenvoud bij de mensen om ons heen. Wees heilzaam nabij, juist ook in deze coronatijd, waar zoveel eenzaamheid is, waar zoveel nood is. En wat kan je dan veel betekenen als gemeente, als je als zout wordt uitgestrooid in je plaats. Ja, weer naar school. Geroepen, taken gekregen. Laten we eens even kijken welke namen erbij genoemd worden. En dan kijk ik vooral in vers 16 tot en met 19. Ik zal ze niet allemaal langslopen, maar laten we er een paar uithalen die opvallen. In eerste plaats de naam Simon. Volgens veel uitleggers is het Marcus-evangelie opgetekend uit de mond van Simon Petrus. En dat zou kunnen verklaren waarom dat hier als eerste genoemd wordt, alsof hij als vader, alsof je hem hoort vertellen. En je weet Marcus, hij riep mij als eerste en hij gaf me de naam Petrus. En verder, dan komen die anderen, maar eerst Simon. Zien we al een van de meest opvallende leerlingen. Simon Petrus, een beetje haantje de voorste. Visser van beroep. Beetje impulsief. Een keer terecht gewezen door Jezus. Als Satan genoemd. Er was nog een keer een incident met een wapen. Dat hij nog gebruikte ook. En hij heeft een keer op een cruciaal moment door Jezus verloochend. Met andere woorden, niet bepaald het ideaalplaatje leerling dat wij aan ons hoofd zouden kunnen hebben. Of de ideale spiegel om onszelf aan te spiegelen. En toch heeft de Jezus hem de naam Petrus gegeven. De bijnaam, die naam betekent rots. Omdat zijn belijdenis van Christus, en het gaat niet om Petrus, maar hoe hij Christus beleidt, als het ware fundamenteel is voor de kerk. Petrus kreeg een belangrijke rol in de verkondiging van het evangelie. Denk niet te snel, ik ben vast veel te onvolmaakt. Of mijn verleden is veel te erg om discipel van de Jezus te kunnen zijn. Hij kon Petrus gebruiken, hij kan ook jou gebruiken. Beginnen Petrus. En dan verder, twee boeiende figuren, twee broers trouwens. Vers 17, en verder Jacobus, zoon van Zebedeus. En Johannes, die dus de broer van Jacobus is. En die krijgen een bijnaam. Je weet in de Bijbel, als mensen een nieuwe naam krijgen, daar wordt iets mee gezegd. Want Jezus geeft mensen nieuwe namen. Hij vormt je identiteit. Simon wordt Petrus. En deze twee, Jacobus en Johannes, die worden voortaan Boanerges genoemd. En dat betekent Boanerges, zonen van de donder. Dat klinkt mooi, hè? Zonen van de donder. Nou, je snapt wel, uitleggers van alle eeuwen hebben nagedacht wat daarmee bedoeld zou zijn. Hadden die mannen een bulderende stem? Wilden ze letterlijk en figuurlijk donder preken? Waren ze misschien een beetje onweerachtig van karakter? Nou, wat het laatste betreft, je komt ze verschillende keren tegen in de evangelie en ze doen nogal pittige uitspraken. Inderdaad. En hoewel dezezelfde Johannes de grote apostel van de liefde is, zijn die twee broers daarmee niet, als ik het zo mag zeggen, de lievertjes die we misschien het liefst volgens zouden zien als leerlingen van de Jezus. Het heeft iets ruigs, een rots en zonen van de donder. Ik vind het wel boeiend dat leerlingen van de Jezus zulke bijnamen van hem krijgen. Dat heeft iets dat de kinderen van de Heer ook mensen zijn die hun eigen karakter meebrengen. En die geroepen worden zoals ze zijn. Dat betekent dus dat als iemand het woord van de Heer vanmiddag beluistert en die roepstem voelt en die trekking van de Heer voelt, dat je niet moet denken, voor ik op de roepstem mag ingaan, zal ik eerst het proces moeten doorlopen en dan, wacht eventjes. Wees gerust. De Heer gaat echt wel iets aan je leven veranderen. Die bijnamen betekenen dat hij die mannen een nieuwe identiteit gaf. Hun karakter ging vormen en kneden naar zijn bedoeling, maar hij riep ze zoals ze waren. En zelfs toen hij ze ging vormen naar zijn bedoeling, was het nog een stuk spannender dan wij kerkmensen misschien wel eens voor zouden maken. Het wordt nog spannender. Dan moet je eens kijken wat een diversiteit die leerlingen bij elkaar hebben. Ik lees 10 Hebreeuwse namen en 2 Griekse, buitenlandse. Ik lees 5 namen die verantwoordelijk zijn voor het schrijven van 1 of meer Bijbelboeken. Anderen niet. Onder de schrijvers van de Bijbelboeken trouwens, een arts en een schriftgeleerde, Lucas en Paulus. Maar de meeste van die mannen waren eenvoudig. Sommige leerlingen waren altijd bij hem. Die eerste 3. Onafscheidelijk. En zo'n Thomas, ja, die miste hij dus op een cruciaal moment, zoals op de Paasdag. Waardoor hij overigens ook op die dag een twijfelaar was. Nog sterker, 2 van de leerlingen van de Jezus, je zou er niet gelijk bij stilstaan, maar 2 van de leerlingen van de Jezus waren normaal gesproken totale vijanden. Weet je wie? Volgens mij is de eerste, Matthäus, Levi genoemd, die kennen jullie wel, een tollenaar. Iemand die werkte voor de Romeinse bezetter en die er zelf nog rijk van werd ook. En tegelijkertijd is er ook Simon Kananitis. Ook wel Simon de Zeloot genoemd. Dat was die opstandeling, een soort van verzetstrijder die zich desnoods met wapens verzette tegen de Romeinse bezetter en hun handlangers. Normaal gesproken konden ze hun bloed, elkaars bloed, wel drinken. En nu worden ze door de Jezus geroepen om samen zijn leerlingen te zijn. Het betekent wat mij betreft iets spannends. En ik zeg het ook met het oog op onze tijd. Ook op het oog op onze kerkelijke tijd. Het betekent dat we elkaar niet te snel de maat moeten nemen als het gaat over onze eigen ideeën. Christus volgen betekent niet dat je in een soort van grijs, naamloos uniform geperst wordt, waarin ook iedereen dezelfde maat heeft. Het betekent wel dat je moet horen naar dat ene woord van die ene koning. En daar hebben we ons allen aan te houden. Binnen die ruimte moet er veel ruimte zijn om elkaar te aanvaarden en elkaar erbij te houden. Als we ons maar laten vormen en leiden door zijn woord. Want dat is leerling zijn van de meester. Luisteren naar zijn woord. En dat betekent Een spannende opgave. Maar maak het maar vooral persoonlijk. Ben jij bereid om de Heere te volgen op zijn roepstem? Om je te laten vormen, misschien wel door die nieuwe bijnaam. Die nieuwe naam die hij voor jou in petto heeft. En wat je in elk geval niet moet doen, is achteroverleunen. En niet tot hem komen. En wat je ook niet moet doen, is kritiekloos met jezelf of elkaar omgaan. Want als ik de laatste naam tenslotte nog mag noemen die hier genoemd wordt, is de spiegel die het gedeelte ons voorhoudt ook vlijmscherp. De Heer Jezus riep 12 leerlingen. 12 apostelen. En notabene, één van die 12 is Judas, die hem verraden zou. Dat is toch wonderlijk, hè? Dat deze Judas toch ook door de alwetende geroepen is. Maar dat betekent niet dat de Jezus zich vergist heeft. Maar dat betekent dat ook Judas de kans gekregen heeft in liefde om tot geloof te komen. Om zich te bekeren, om het eeuwig leven te ontvangen. Kreeg een verantwoordelijke taak in de kerk, hij werd penningmeester van de diaconie. En hij heeft de roepstem van de Heer in eerste instantie met ja beantwoord. Op een bepaalde manier is hij ook opgenomen in het grote plan van de Heer. Maar wel in alle eerlijkheid, zo blijkt, op een heel negatieve manier. En dat is geheel Petrus of Judas eigen keus en verantwoordelijkheid geweest. We worden geroepen om leerling te zijn van de Jezus. Maar om werkelijk om hem te volgen en te blijven volgen. En de vraag die uit dit alles opkomt is, als het ware, waar staat jouw naam? Waar staat mijn naam in dit rij? Voel je hoe de Heer door zijn geest en zijn woord beslag op je leven legt? Mag je aan zijn voeten zitten en ontvangen uit zijn genade? Mag je hem volgen en mag je je taak doen in deze wereld? Mag je herkenbaar zijn als leerling van Christus? Ik zeg het maar met de woorden van een psalm. Als je zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, dank u wel voor uw roepstem, ook van vanmiddag. Dat u nog steeds roept. Dat u daar niet mee bent opgehouden. De eerste keer, die lezen we al in Genesis 3. Toen u zei, Adam, waar ben je? En de laatste keer, dat was zojuist. U spreekt nog steeds voort. En Heer, wil ik nou geven, dat als het de laatste keer zou zijn dat wij die roepstem horen. En dat kan altijd zo zijn. Dat wij het dan ook gehoor aan hebben gegeven. Wil u krachtdadig roepen in ons hart? Wil u zo overkomen met uw genade? En ons in dienst nemen? U stelde ze aan, die 12. Heer, wilt u ons ook zo gebruiken in uw dienst? Voor elkaar? Voor de wereld om ons heen, in uw koninkrijk, tot de eer van uw grote naam. En Heer, mogen we dan steeds weer terugkomen waar het allemaal begint, waar we ook vanmiddag met elkaar mochten zijn, bij u, aan uw voeten. Heer, trek ons steeds weer naar u toe, omdat we juist daarvan uit de wereld mogen ingaan. En die belofte in onze oren mogen laten klinken. Zie, ik ben met u. Want dan zult u ook werkelijk met ons zijn. Alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Heer, vergeef wat ook vanmiddag niet was naar uw heilige wil. Wil u uw woord zegenen? Wil u met ons meegaan de nieuwe week in? En dat we van harte bereid mogen zijn om zo met u te wandelen. Wil u ons sterken bij de moeilijke dingen die wellicht voor ons liggen, of die onverwacht op ons pad komen? Wil u onze schaduw zijn aan onze rechterhand? Wil u de gemeente samenbrengen, de kerk en online op de biddag, dat we die dag ook werkelijk mogen heiligen voor u, om onze afhankelijkheid te beleven en onze gebeden op te zenden? Mag dat een gezegend moment worden, Heren? Door uw genade. Hoor zo ons gebed en onze dank. Uit genade alleen. Amen. U krijgt ook de gelegenheid vanmiddag om uw gave te geven. U wordt eraan herinnerd. En vervolgens zullen we samen onze slotzang zingen. Psalm 108. Het eerste vers. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 108, vers 1 en 2. gemeente, bewaar het woord, verhef uw hart tot God en ontvang met een biddend hart zijn zegen. De genade van onze Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.